Nou, het wordt vanzelf stil heel fijn. Nou, we willen namens de commissie van het actiedoel van de JV u en jullie heel hartelijk welkom heten. We zijn heel blij dat er zoveel vanavond gekomen zijn. En ja, dat is voor ons heel fijn, zeker omdat het ook de eerste actie is die we dit jaar houden. Als LCJ-vereniging hebben we een plan gemaakt van wat gaan we dit jaar doen. En dat is dan voor het doel. Het doel is China voor Christus. Nou, dat zegt al heel veel. We gaan actie voeren voor de christenen in China. Nou, daar willen we natuurlijk veel voor bij elkaar krijgen. En de andere helft voor het actie is bestemd voor het LCJ, dus het jeugdwerk. Ook dat is hard nodig vanwege de subsidies die niet meer aan het LCJ geschonken worden. Maar toen we nadachten van wat gaan we dit jaar doen, dachten we nou laten we gewoon met iets lekkers beginnen. Gewoon een Chinese maaltijd. En dat is blijkbaar goed aangeslagen. We gingen eigenlijk uit van 100 aanmeldingen. En dat leek eigenlijk tot half vorige week ongeveer zo ook te gaan worden. En daarna stormde het met aanmeldingen tot meer dan 150, bijna 160 aanmeldingen toe. Dus dat is heel mooi. En ja, nu weten we natuurlijk, dit zit niet in het aantal van mensen. We hebben vooral de zegen van de Heere nodig. En daarom willen we ook deze avond beginnen met gebed. Heere, aan het begin van onze maaltijd en onze avond komen we tot u. En dan willen we u allereerst danken dat u ons geeft dat we kunnen eten. En dat er ook heel veel eten is. Ja, u schenkt het ons dag in dag uit. En we zien dat bijna als iets wat vanzelfsprekend is. Maar het is een zegen van u. Zeker ook als we beseffen hoeveel anderen dat niet hebben. Heren, we danken u daarvoor. En nu weten we ook dat het voedsel bedoeld is voor ons lichaam. En dat wij daarmee u kunnen dienen. Dat we een sterk lichaam hebben om u te zoeken. Om u te dienen. Om u te geloven. En ook te leven naar uw woord. Heren, en dan bidden we u. Wil u geven dat daartoe ook het eten wat we vanavond zullen eten, dat het daartoe mag dienen. En dan weten we ook dat we dat niet uit eigen kracht kunnen u dienen. En daarom vragen we, wilt u in ons midden zijn tijdens de maaltijd, maar ook vanavond en het tweede deel van de avond. Wilt u nabij zijn, Heer, dan zal het een goede avond zijn. En daar bidden wij u om. En dan denken we ook aan alle christenen in China die zoveel moeten missen, die niet openlijk voor uw woord uit kunnen komen, die niet samen kunnen komen. Heer, en dat is ook zo'n tegenstelling met hoe wij het hier hebben. Dan bidden we u voor al die christenen die vervolgd worden. Wil u met hen zijn? Wil u hen ondersteunen? En vooral wil u geven dat u nabij hun bent? En dan bidden we u ook voor ons, want wij hebben wel heel veel vrijheid. En dan is de vraag, gaan wij daar goed mee om met de vrijheid die wij hebben? En daar bidden we u ook om. Geef dat we op de juiste wijze met die vrijheid die wij in Nederland hebben zullen omgaan. Heren, we hebben u veel te vragen. We hebben u niets aan te bieden. Maar we vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Nou, misschien is het handig om even kort te zeggen wat de bedoeling is. Nou, we beginnen natuurlijk met een heerlijke maaltijd. We hebben op drie plaatsen een buffet staan. Op elke tafel staat hetzelfde, dus op zich hoef je daarom niet heen en weer te lopen. Maar we hadden eigenlijk gedacht dat het deel waar de opening aan de tafel zit, en dan als het ware een lijn getrokken, dat achterste deel het achterste buffet bezoekt. Nou, dat deel wat dan hierheen komt tot met deze tafel kan misschien die tafel gebruiken en de zaal, de kleine zaal, die kunnen hier terecht. Nou, dus nasi, bami en saté. En voor de kinderen die dat besteld hebben, patat en iets erbij. Ja, ik denk dat het voor de rest duidelijk is. Je kunt dus zelf pakken wat u wilt hebben. Er is ook drinken, wordt u ook aangeboden. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk.
Goed, ik dacht, zou ze nou nog beter luisteren naar Marco dan naar mij? He, want bij Marco was het gelijk stil, maar het komt heel goed. Ik moest even denken aan een gesprekje wat ik een tijdje geleden had met dominee Westerink. Dominee Westerink die vertelde ons, hij zegt, ik heb zondagmorgen, zegt hij, heb ik voor de gemeente schuldbelijdenis gedaan. Hij zegt, Het was namelijk zo, wij hadden op Urk dominee Korving beroepen. Hij zegt, en ik had er helemaal geen geloof voor. Ik had er ook helemaal nauwelijks gebed voor. En tot mijn beschaming, zegt hij, zaterdagavond belde hij ze dat hij het beroep had aangenomen. En toen heb ik eerst voor de gemeente schuldbelijdenis gedaan, dat ik er zo weinig werkzaamheden mee gehad had. En dat de Heere toch zo goed was dat hij ons een dominee gegeven hebt nu ik met emeritaat ga. Nou, hoef ik in die zin geen schuldbelijdenis te doen, maar ergens wou ik het ook wel doen. Waarom? Wel, toen ik de uitnodiging las van de jeugdvereniging voor deze maaltijd, en toen ze schreven, we rekenen op 100 mensen, zal ik eerlijk zeggen wat ik dacht. Die komen er absoluut niet, 100 mensen. Ik denk, waar halen ze de moed vandaan om dat te schrijven, 100 mensen? Ik denk, nou ja, misschien nog een vader en moeder van een verenigingslid, en dan houdt het toch echt wel op. Van de week was ouderling Baan even bij me. Hij zegt, weet je hoeveel mensen dat er komen? Ik zeg, nee. Ik dacht, nou ja, laat ik eens een grote schatting doen. Ik zeg, nou misschien 80. Hij zegt, 120. Ik zeg, 120. En toen kwam ik straks binnen en toen vroeg ik aan Marco N. Hij zegt, het zijn er 155 geworden. Nou, ik stond echt even beschaamd en perplex. En dat wil ik dan echt wel belijden, dat ik het niet verwacht had dat er zo'n fijne maaltijd zou zijn en dat er zoveel mensen zijn. En wat ik heel erg fijn vind, en dat wil ik toch echt wel even zeggen, ik wil onze ouderen heel hartelijk bedanken dat jullie er ook bij wilden zijn. Want ik kan me voorstellen, als ik 70 zou zijn, dat ik zou zeggen, nou ja, dat is iets voor de jeugd, laat die maar gaan eten, maar daar horen wij oudere mensen niet meer bij. Maar ik vind het ontzettend fijn dat jullie er juist wel bij zijn. En de kleine kinderen ook. En dat we zo als gemeente bij elkaar zijn. Het doet me echt heel erg goed dat jullie zo spontaan en met zoveel enthousiasme aan deze oproep gehoor gegeven hebben. Ik vind het in de tweede plaats ook heel fijn, maar dat is maar terzijde, omdat ik ook zelf nogal bij het project betrokken ben als bestuurslid van de Boniza-zending. Doet het me ook wel goed dat ik al hoor dat er zoveel fijne activiteiten georganiseerd worden voor het werk van de zending in China. Ik wil ook de jeugdvereniging heel hartelijk dankzeggen voor het vele werk dat er aan verzet is. Want het valt niet mee om zoiets te organiseren. En ik wil de jongelui ook heel hartelijk dankzeggen voor jullie inzet vanavond. Het meeste werk moet nog weer geschieden als we afruimen. Maar als nou iedereen ook even straks meehelpt om af te ruimen, dan komt dat ook allemaal goed. Ik wil graag met jullie gaan eindigen. En ik wil een paar versen lezen uit Psalm 25. En ik lees de eerste paar versen uit Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Zullen we dan ook samen nog met elkaar een versje zingen? En ik denk dat jullie wel weten wat ik wilde wel te zingen. Hè? Psalm 25 en welk vers? 2. Dat kennen jullie allemaal toch wel? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zullen we dat met elkaar zingen? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest.
treden bent. Leid mij in uw waarheid, leer. Ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten.
Zo dan samen ook met het gebed eindigen. Heere, zo mogen wij uw naam erkennen dat gij ons dit gegeven hebt. Heer, en wat zijn dit ook mooie momenten, als we zo als gemeente bij elkaar mogen zijn. Met de allerkleinste kinderen, met de baby's, tot aan onze ouderen. Heere, wat is dat goed. En geef dat we dan ook dat mogen zien als een geschenk uit uw hand, onverdiend, Heere. Want wij hebben ons dat niet waardig gemaakt. Maar u geeft het nog. En geeft dat we het ook als een gave van u mogen ontvangen in dankbaarheid en in verbrokenheid des harten vanwege uw goedheid. Heb dank voor het eten dat u ons zo rijkelijk hebt willen schenken. Heer, en als we dan denken dat er zoveel miljoenen mensen niet te eten hebben, Heer, laat dan ook bij onze kinderen, maar ook bij ons allemaal, iets leven van die verwondering. Waarom hebben wij het zo goed en dat onverdiend? Heer, geef dat we het dan ook zo, als een gave van u mogen ontvangen, wil het ook zegenen. En ook uw woord wat we gelezen hebben. Heer, u bent barmhartig. Zo hebt u zich geopenbaard in uw woord. Dat hebben we gelezen. Gaarne vergevende. Verzoen dan ook onze zonden, die ons in alles hebben aangekleefd. Heer, blijf bij ons. We dragen onze jeugdvereniging hartelijk aan u op. Wilt u onze jonge mensen de lust geven, de kracht om het werk ook te mogen doen, ook voor het LCJ. Heer, we dragen onze jeugdorganisatie aan u, de Heere, op. Er zijn ook zorgen, ook op financieel gebied. Heere, wilt u ook zelf daarin voorzien? Wilt u ook een nieuwe jeugdwerkleider schenken? En wilt u ook het werk zegenen dat gedaan mag worden door de Bonisa-zending in China, dat uw koninkrijk komen? Zegen dan zo alles, Heere, want het is aan uw zegen gelegen. En mogen dan ook samen bidden. Bidden ook voor onze kinderen, die er ook vanavond zijn. Die kleine kinderen, die jonge kinderen, onze jongeren. Heere, behoud u ze bij uw woord. Behoud u ze bij de gemeente. En geef dat wij als ouderen ze mogen voorleven in de vreze des Heeren. Ontfermt u zich zo over ons, over onze gemeente. Zie in gunst op ons neer en aanvaard onze dank voor deze avond als een geschenk uit uw hand. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Nou, mogen het u welbekomen en ik zou zeggen, dit smaakt naar meer. Dus mocht de jeugd nog eens behoefte hebben, dan is het voor herhaling vatbaar. Zal er nog wat mededelingen zijn voordat u weer in gesprek vervalt? Wilt u nog even luisteren naar Marco?
Ja, we zijn natuurlijk nog maar bij het begin van de avond en we hebben nog wat op programma staan. Meneer en mevrouw van Heiningen van de Bonisa, die staan al gereed om straks een presentatie te geven. Die moeten we natuurlijk eerst op gaan ruimen. En dat is ook een klusje werk. Nu hadden we gedacht dat misschien een stuk of 10 mensen, ja, die willen ons misschien helpen. En alle andere volwassenen, die zouden naar de kerk kunnen gaan. En dan zingen we bij het orgel een aantal psalmen. En de kinderen, die kunnen naar boven gaan. Want er wordt iets georganiseerd. En dat wordt dan in het tweede deel van de avond getoond wat daar gebeurd is. Dus het is eigenlijk de bedoeling om eerst naar de kerk te gaan of naar boven. En dan ongeveer 9:05, dan komen we in deze zaal weer terug.
misschien op hun stoel gaan zitten? Dan kunnen we verder gaan. Want er staan al een heleboel kinderen hiervoor in. En die willen heel graag iets laten zien. Maar ook iets laten horen aan iedereen. Wie van de kinderen kan mij vertellen wat voor taal wij zingen?
Chinees.
Nou, misschien kunt u niet alles verstaan, maar probeer toch uw best te doen. Dat doen wij in ieder geval wel, hè? We gaan heel mooi zingen. Ik doe het eerste woordje, weten jullie het nog? En dan gaan we met z'n allen. Mijn oom die woont in China, daar spreken ze Chinees.
Wing wang wongi, wai. Het zacht en het zacht en het zacht en zij. En daarom zingen wij allen zo blij. Wing wang wongi, wai.
Nou, we zullen het nog één keertje doen, want het was wel heel mooi. En we hebben er heel hard op geoefend. We kunnen de mensen nog één keer van genieten. En nu doen we nog meer ons best, want volgens mij kan het nog mooier. Luister goed, dan doe ik het eerste woordje en dan gaan we met z'n allen. Mijn
oom is een China, daar zeker ze Chinees. Wing wang woggy, wai. Het zacht en stunt in lui nou, dan zegt ouwe zij. Daarom zijn we allen zo blij. Wing wang woggy, wai.
Nou, het is wel een applausje waard voor alle kinderen. Dan mogen alle kinderen nu een plekje in de zaal zoeken op een stoel.
Goed, we zullen verder gaan. Inmiddels zijn meneer en mevrouw van Heiningen van de Bonisa Stichting ook in ons midden. Als iedereen even stil kan zijn. Maar voordat meneer en mevrouw van Heiningen het woord krijgen, wilde nog een korte DVD laten zien. En die is gemaakt door een delegatie van het LCJ. Dus de leiding van de JV's. Die zijn in China geweest en die hebben een film gemaakt van projecten waar het geld naartoe gaat. Dus op zich wel heel goed, dan ziet u ook waar dat deel van de opbrengst van vanavond ook naartoe gaat. En die laten we u nu zien.
Ja, wij zijn heel erg blij dat wij vanavond hier mogen zijn om nog iets meer te laten zien van China. Wat eigenlijk allemaal voortkomt uit de actie die het LCA georganiseerd heeft. Waar Bonisa Zending natuurlijk ontzettend blij mee is. En ja, we hopen u vanavond wat mee te nemen naar nieuwe projecten van Bonisa Zending. Het zijn projecten die in eind augustus, september en begin oktober bezocht zijn. We hebben die ook zelf bezocht, dus wat we laten zien hebben we ook zelf op de foto gezet. En we hopen dat u daardoor vanavond een nog beter beeld krijgt van, nou, wat gebeurt er nou allemaal in zo'n land als China? Want het is natuurlijk een heel ander land als wat wij hier, als wij hier in Nederland. Nou hoop ik alleen dat mijn muis het doet. En die doet het dus niet. Even kijken of die het nu wil doen. Ja. China. Hier zien we een tekening van de wereldkaart. Dat kleine rode stipje, dat is eigenlijk de hele Benelux. En dat gele vlak is China. Nou, dan heb je een klein beetje een idee hoe groot dat land is. En als je dan ziet dat in dat gele stukje China 1,3 miljard mensen wonen. Ja, dan is dat een heel groot getal. Maar wat zegt dat nou? Nou, in dat gele stukje China wonen net zoveel mensen als in al die andere rode stukken. Daar wonen ook 1,3 miljard mensen. Dus dan ziet u dat China best een heel groot deel van de wereldbevolking is. 1/3 van de wereldbevolking woont in China. Nou, het filmpje waren al wat straatbeelden te zien. We hebben er ook nog een paar bij gedaan. Zomaar als je door de stad loopt, kom je van allerlei beroepen tegen. Deze man maakt sleutels. De kapper hebben ze ook in China. Alleen die zit vaak op de markt. En daar ga je met z'n tweeën naartoe en dan krijg je een zeiltje voor. En dan houdt je vrouw op je rug even het zeiltje vast. En dan krijg je eerst even een paar kannen ijskoud water over je heen. Dan wordt je haar gewassen en daarna wordt het geknipt. Nou, het lijkt me niet zo lekker, dat koude water, maar het gebeurt. De afwas doen we gewoon op straat. Dat is net zo makkelijk. Kun je het gewoon even afspoelen en dan loopt het allemaal gelijk weg. Groente koop je op de markt, wordt vaak gebracht door mensen uit de bergen. Komen naar de stad lopen om daar hun groente te verkopen. China wordt heel veel groente gegeten. Als je ergens gaat eten, krijg je soep opgediend. En het gebeurt dan wel eens dat de kop van de kip nog boven de soep uitsteekt. Maar een kniezoor die daarop let. Wat in China ook een delicatesse is, is dit. Dat zijn wespen, larven van wespen, sprinkhanen. En ik heb ze tijdens de laatste reis diverse keren voorgeschoteld gekregen. En het is me tot nu toe gelukt om het niet te proeven. En ik probeer dat nog steeds mis te houden ook. Nou, zomaar op straat wordt er geweven. Hier worden later weer kleurige kleren van gemaakt. Armoede zie je in de stad ook. Deze man, het is een Kazak, de Kazakkenstam. Deze man die zit op straat te bedelen. En af en toe dan wordt er wel eens een bankbiljet ingegooid in dat kistje. En dat is dan niet zo gek veel waard. Maar zo kan hij toch aan eten komen. China is een communistisch land. En dat kun je soms heel duidelijk zichtbaar tegenkomen. Uit de verte hoor je ze al aankomen. Jongens in opleiding voor militair of voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Bureau Nationale Veiligheid. En je hoort ze al schreeuwen en roepen op de maat. En dan kun je ze zomaar langs zien komen. En deze jongens zijn in opleiding en die zijn onderweg naar een sportveld om te trainen. Nou, nog een kaart van China. Waar gaan we u mee naartoe nemen? Ik ga even voor het scherm staan. Hier bovenin is de provincie Xinjiang. En dat is een heel nieuw gebied voor Boniza Zending. Daar willen we nu gaan beginnen. En we waren dus eigenlijk de eerste die daar kwamen om daar te gaan onderzoeken wat kunnen we doen. Daarna nemen we u mee naar dit gedeelte. De rand van Tibet en de Yunnan provincie. En als Wilma straks van mij overneemt, die gaat nog vertellen over de Yunnan provincie. Dus we praten eigenlijk over de westkant van China waar we het over gaan hebben. De provincie Xinjiang. Als je er naartoe gaat, dan krijg je eigenlijk een heel triest gevoel. We zijn naar Urumqi gevlogen en het is werkelijk 3 uur lang vanuit het vliegtuig naar beneden kijken en niets anders zien als woestijn, woestijn en nog eens woestijn. En als je dan zomaar uit zo'n raampje naar beneden zit te kijken, dan krijg je er enigszins een beeld van. En het was natuurlijk nog veel anders, maar het komt dan zomaar in je gedachten, het begin van de Bijbel. De aarde was woest en leeg. Nou, dat is het. Echt 3 uur lang vanuit je vliegtuigraam in het zand en de heuvels zitten kijken en voor de rest helemaal niets. Nou, en als je daar in die provincie rondrijdt, dan kan het zomaar gebeuren dat je op straat kamelen tegenkomt zonder dat er iemand bij is. En dat is dan toch wel de moeite waard om daar even een plaatje van te maken. Het doel van onze reis was om nomadenstammen te gaan bezoeken. In het noorden van China, in die provincie, leven veel nomadenstammen in die woestijn en in dat bergachtige gebied. En zij leven in yurts, dat zijn ronde tenten. En ze trekken rond overal waar wat gras te vinden is voor de beesten. Daar blijven ze een poosje en dan trekken ze weer verder. Nou, we zijn een heel eind dat gebied ingegaan, lopend, uren lopen langs een meer heen. Best mooi, maar ook best vermoeiend. En dan zien we eigenlijk af en toe in de verte wat van die nomaden stammen. En hier ziet u dan de Joerts staan. Het is een wazige foto. Hij is over wat afstand gemaakt. Het was ook bijzonder slecht weer voor die tijd. Koud, nat, regenachtig. Nou, en dan zijn er ook hele stukken waar het lopen haast ook te moeilijk is. Nou, ik zei al, het was koud en nat. Dus we hebben ergens oude kozakkenjassen gehuurd om nog wat warmte te kunnen krijgen. En hier zitten we op een paard. En ik moet zeggen, dat is ook een hele belevenis. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik op zo'n beest zat. Het zijn aardige beesten, maar ik had weinig om in de omgeving te kijken. Want je zit je angstvallig vast te houden. Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Daar gaan we. Nou, en dan komen we bij een nomadenstam aan. En vragen we van, mogen we hier een poosje blijven? Want je wil wat contacten gaan leggen. Bij ons is een zendingsechtpaar wat in deze provincie wil gaan werken. Het zijn Chinese mensen van afkomst. En ze hebben hier ook vroeger als kind gewoond. Later zijn ze daar vandaan weggetrokken. En zijn ze nu weer teruggegaan om hier te gaan proberen in dit gebied om iets over de Bijbel te gaan vertellen aan de mensen. En dat willen ze op verschillende manieren gaan doen. Gaan we wat van zien. Dat is best een hele moeilijke taak. Want dit gebied van China, dat bestaat uit Kazakken, heb ik al gezegd, Oeigoeren. Deze mensen zijn van oorsprong moslim. Maar door de overheid zijn heel veel Han-Chinezen naar dit gebied gebracht. En die Han-Chinezen, dat zijn boeddhisten. Nou, als u nou u voorstelt dat de boeddhist niets van een christen moet hebben en de moslim ook niet, dan, en dat die twee partijen het al niet samen eens kunnen zijn, dan is een derde partij daarbij, maakt het nog extra moeilijk. Maar toch hebben deze mensen het in hun hart gekregen om hier te gaan werken. En we zijn nu met hen dus onderweg in dit gebied. Nou, bij deze nomadenstam aangekomen, gevraagd of we daar een poosje mochten blijven. Dat kon. En ze hadden zelfs voor ons een joert, een tent ter beschikking. Moest er daar wel wat voor betalen, maar nou, zo ziet zo'n tent er aan de binnenkant uit. Zo'n joert, ongeveer 5 meter doorsneden. En in het midden is een laag stukje en daaromheen een vlonder. En op die vlonder, daar ligt een heel dun matrasje opgerold, een dekbed heel dun en een kussen. En op de dag zit je er tegenaan en 's avonds dan rol je het uit en dan ga je liggen. Nou, we hadden best honger, dus we hebben gevraagd of er nog wat eten voor ons zou zijn. Ja hoor, dat kon. En deze mevrouw gaat gauw water uit het meer halen, want dan kan ze wat groenten voor ons koken. Geen leidingwater, dus wordt gewoon uit het meer gehaald. En in haar keukentje maakt ze het een en ander klaar. Allemaal heel anders als bij ons. Heel eenvoudig, arm. Deze mensen hebben ook heel weinig geld, want het is hele schrale grond. Dus ja, daar zit ook eigenlijk weinig verdiensten voor hen bij. Nou, hier staat wat eten voor ons klaar. En hier ziet u 2 mannen zitten. Die man met dat rode shirt, dat is eigenlijk best heel bijzonder. Die man die had een hele goede baan in de stad. En toen met Pinksteren de aardbeving in China geweest is, toen heeft hij het in zijn hart gekregen om zijn baan op te zeggen en bij die aardbeving in dat gebied te gaan helpen. Hij was lid van een huisgemeente en zijn huisgemeente die heeft gezegd, nou dan proberen wij in je onderhoud te voorzien. En dat heeft die man een tijd gedaan en nu, hij kan daar niks meer doen in de provincie Sichuan, nu is hij eigenlijk ten dienste van de huisgemeenten, die er nog maar heel weinig zijn in het noorden van China, stelt hij zich beschikbaar om allerlei dingen te gaan doen. Hulpverlening te doen, ook evangelisatietochten te houden. Het gevolg voor hem is dat hij zelf niet naar de kerk toe kan gaan, omdat het gewoon te gevaarlijk is. Want hij zou de mensen op de regering op het spoor van de huisgemeente kunnen brengen. Maar deze man die is soms weken bij zijn vrouw vandaan om voor het evangelie bezig te zijn. En samen met die andere man zitten ze de Bijbel te lezen en spreken ze daar ook samen over. Nou, we zitten wat te eten in de joert. De man die daar naast mij zit is een van de bestuursleden van Bonisa Zending. Ja, en als je bij deze mensen bent, dan moet je toch minstens schaap eten. Dus we worden meegenomen even en er wordt ons gevraagd, zou dit een goed schaap voor jullie zijn om te eten vanavond? Nou, dat zal wel. Wij kunnen dat aan de buitenkant niet zo zien. Maar wat mij wel geleerd heeft dit schaap, dat is iets heel bijzonders geweest. We zeiden dus dat het goed was dat we dit schaap zouden eten en nou zegt die man, dan gaan we het zo slachten. En ja, dat gebeurde vlak bij de joert waar wij zaten. En wij zagen hoe dat schaap geslacht werd. En het was voor mij heel diep ingrijpend om dat te zien. Waarom? Niet omdat ik dat zielig vind voor dat beest. Ja, dat wel. Maar dat schaap dat werd vastgebonden. Werd half op zijn rug gelegd. De kop werd achterover getrokken. En de keel werd doorgesneden. En het beest bleef met grote ogen kijken naar de man die het aan het slachten was. Het bewoog niet. Het gaf geen kik. En heel sterk heb ik toen moeten denken aan dat wat de profeet Jesaja schrijft over de Heer Jezus. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Een lam dat ter slachting geleid werd en zijn mond niet opendeed. Dit heeft mij een hele diepe indruk gegeven. En het heeft mij tot beter verstaan gebracht van de profetie van Jesaja. Nou, de mensen waren heel gastvrij voor ons, dus we hebben gezegd van, nou, komen jullie vanavond allemaal naar onze joer toe waar wij slapen, dan willen we jullie daar graag ontmoeten en eens met jullie praten. Nou, en hier zitten een heleboel mensen van deze Kazakkenstam bij ons in de joert. We hadden een paar grote meloenen meegenomen, dus iedereen krijgt een lekker stuk meloen. Hebben deze mensen niet zo vaak, want ze wonen heel ver van de stad vandaan, in een onherbergzaam gebied. Dus daar werd heel graag gebruik van gemaakt. En de zendeling die bij ons was, daaraan hebben we gevraagd, kunnen we nou ook met deze mensen in contact komen? Ja, hij zegt ook wel, ja, hoe is best wel moeilijk. En toen hebben we met elkaar psalmen gezongen en gevraagd of dat die vertaald konden worden en of ze uitgelegd konden worden. En hier ziet u dat de Bijbel open is en er uitgelegd wordt van, ja, wat staat er nou in die psalmen en over welke God hebben we het nou? En aan de kant van de vrouwen en de kinderen wordt het ook gedaan. Op deze manier ben je heel erg klein bezig, maar het mag wel een begin zijn om mensen met het evangelie in aanraking te brengen. Ja, en dan is het avond en dan moeten we hier gaan slapen. Met z'n tienen sliepen we die nacht in deze joert. Een heel dun matrasje op de planken. Iedereen zei 's morgens, ik heb geen oog dicht gedaan. En ik verzeker u dat het een ware musical was van gesnurk wat ik om me heen hoorde. Dus. Maar goed, niemand had geslapen. Nou, en dan gaan we weer de volgende dag verder door de berg heen. Weer langs het meer. Daar ziet u ook weer zo'n plek met wat joerts liggen. Ja, en dan hadden we het over een woestijngebied. Nou, gaan we een wat ander gebied in. We zitten hier aan de rand van het woestijngebied. En deze mensen die daar wonen, die daar leven, die hebben ontzettend arme huisjes. Heel weinig geld, slechte leefomstandigheden. Hier ziet u zo'n dorpje. Er wordt op allerlei manieren geprobeerd om wat water bij het dorpje te krijgen. Dat er nog wat kan groeien. Maar het is echt heel erg schaars en de huisjes zijn heel arm. Er staan een paar koeien bij dit huisje. Nou, ze zagen er echt heel mager uit. En als je dan door dat woestijngebied rijdt, dan zie je dus echt ook wel hele mooie dingen. Het is heel mooi, het is allemaal zand, het is afgekalfd door de regen. En onderaan zie je dan een bedding van een bijna droogstaande rivier. Nou, en daar moeten de mensen het dan vaak in een hele wijde omgeving mee doen om wat water vandaan te halen. En dat valt echt niet altijd mee. Nou, je ziet het hier ook wel, zo'n dorpje, en het is allemaal kaal. Kaal en leeg en weinig te beleven. Wat moesten we in dit gebied doen? U heeft er net een heel klein stukje op het filmpje gezien van een kaasmakerij. Nou, de bedoeling is dat we in dit arme gebied nog een kaasmakerij op gaan starten. Ja, hebben die mensen dan zoveel trek in kaas? Nou, dat is de bedoeling niet. Dat was ook de bedoeling niet van die andere kaasmakerij. Deze mensen die in deze dorpjes leven, heb ik al gezegd, hebben het vaak heel erg arm en slecht. En dan komt daar 2 of 3 keer in de week komt daar een trekker met een tank erop en die koopt dan de melk. En nou, die worden tegen hele slechte prijzen verkocht. Maar ja, de mensen weten niet hoe ze het anders kwijt moeten raken. De bedoeling is om hier een kaasmakerij te gaan beginnen. De melk van de mensen uit dit soort dorpjes te kopen. Dan krijgen ze een vaste prijs. Daardoor krijg je goede contacten met de mensen. De kaas die je gaat maken kun je mensen voor uit deze omgeving voor inhuren, een baan geven. De kaas in de wijde omgeving verkopen en je kaasfabriekje nog een dubbel doel geven door er bijvoorbeeld een theeschenkerij van te maken. Op die manier krijg je dus contact met mensen, hoop je dat er vertrouwen komt en dat je op die manier ook iets uit kan dragen van de Bijbel. Nou, en dit is het grondstuk wat we op het oog hebben, een stuk van 300 bij 300 meter... wat we kunnen huren en, en waar we op kunnen bouwen. En de huur, die valt nog wel mee, €400 per jaar, dus dat is niet zoveel. Maar goed, er moet wel gebouwd worden. En we hopen dat te kunnen doen. Nou, en dan zo nog maar even een plaatje van wat wel een leuk gezicht was. Waarom gaat dat nou niet weg? Waar gaat die? We gaan u meenemen naar een ander deel van China. En dat is niet zo'n kaal woestijngedeelte, maar juist een gedeelte met hele hoge bergen. Tibet, u heeft er wel eens van gehoord, het dak van China, hoog. En daar zijn we naar onderweg. En wat gaan we doen in Tibet, in deze omgeving? We gaan een bezoek brengen aan een Lisu-stam. En de Lisu's, ik weet niet of u dat wel eens gehoord heeft, maar de Lisu's, dat is een stam in China waar al heel lang het evangelie bekend is. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat James Fraser vanuit Engeland naar China ging en daar als jonge man het evangelie onder de Lisu's ging brengen. En deze James Fraser die heeft heel veel betekend voor deze stam. Hij was al 6 jaar daar bezig en had nooit geen zegen op zijn werk. Totdat hij eigenlijk door bijbelstudie leerde van, ja, wij bidden wel of dat de Heer het wil zegenen, dat we hier de Bijbel gaan brengen. Maar we bidden met zo weinig verwachting. En toen heeft hij een brief geschreven aan zijn moeder in Engeland. En toen heeft hij gevraagd, wilt u samen met anderen bidden dat er Lisu's tot geloof mogen komen? Maar wilt u dat ook doen met verwachting? De Heer is een waarmaker van zijn woord. En hij doet wat hij belooft. En daarom mogen we hem daar eerbiedig aan houden. En dat is ook gebeurd. En het was heel wonderlijk. Maar een jaar later waren er al 100 Lisu's tot geloof gekomen. En nu zijn er 700.000 Lisu's in China, waarvan ruim 70% christen is. Nou, wij zijn bij die Lisu-stam geweest en wij werden door onze Chinese predikant meegenomen. Hij zegt, ik wil jullie graag wat laten zien en moest een heel steil pad op naar boven. En toen kwamen we bij een hek met een boog daarboven met gele spijlen. En ja, toen kwamen we daar bij een gedenksteen die daar voor deze James Fraser was opgericht. En waarop de Lisu's heel duidelijk aangeven wie hij voor hen geweest is. We hebben op de tafel hier wat boeken liggen met de geschiedenis van James Fraser. En ook nog wat dvd's. Er is pas een dvd van gemaakt die best de moeite waard is. Dus als u daar belangstelling voor hebt, dan verwijs ik u daar graag even naar. Er staan nog wat meer gedenkstenen van andere zendelingen. En wat ons opvalt is dat er hele troostrijke teksten op deze grafzerken staan. Ook al zijn dat grafzerken van hele jonge mensen. Deze bijvoorbeeld van een meisje wat maar 6 maanden oud geworden is. Dochter ook van een Engelse zendeling. En dan ben je daar toch wel stil van dat deze mensen dat er toch voor over hadden. Goed, we gingen bij de Lisu-stam kijken en ons doel was een speciaal dorpje waar we een uitnodiging voor gekregen hadden. En we moeten dus heel ver door de bergen heen rijden. Langs de Langchan-rivier met zijn hangbruggen eroverheen. Deze hangbruggen, dat zijn bruggen die pas de laatste jaren gebouwd zijn, want vroeger ging men aan een kabel met een control de rivier over. Met alle gevolgen van dien als je kramp in je vingers kreeg en je kon je niet meer vasthouden. Het valt ons op dat wij ver de bergen inkomen en dan voor een gesloten hefboom komen. En er wordt eerst gekeken van, hebben jullie wel toestemming om in dit gebied te komen? Nou, wij hadden toestemming om in dit gebied te komen. Als je dat niet hebt, kom je namelijk in dit Lisu-gebied niet binnen. We mogen door de hefboom heen en we gaan deze steile berg op. En ik beloof u dat ze echt steil waren. Soms moesten we 3-4 keer steken in zo'n haarspelbocht om er doorheen te komen. En kom je ernaast, dan ga je echt honderden meters naar beneden steil. Het was iets heel bijzonders om zo hoog de bergen in te komen. En dan komen we bij een klein dorpje. Een heel klein dorpje ligt tegen zo'n steile helling aan. En we zien het eigenlijk al direct. Het is wel een heel arm dorpje. Maar de mensen zijn ontzettend gastvrij. Hier zien we deze Lisu mensen. Je herkent ze aan hun prachtig gekleurde kleding. Hun blauwe petten op. En ze gaan direct aan de gang voor ons om fruit schoon te maken. Want ja, die mensen komen van ver. Hebben uren door de bergen gereden. En er wordt van alles lekkers klaargemaakt. Nou, wat zit er allemaal in die schaaltjes? Ik weet het niet. Smaakt te goed, maar het kan hond zijn, want dat wordt veel gegeten in China. Of vleermuis. Of, nou, noem maar op. Maar het smaakte heerlijk. En weet u wat het is? Zo'n schaal met van die wespen. Dat moet je niet, dat zie je en dan is dat niks. Maar hier, je kan toch niet zien wat het is. Het smaakte heerlijk hoor. En die mensen hebben ontzettend hun best gedaan. En dan gaan we heel steil een paadje af naar beneden. En het valt ons op dat er overal wordt er gemetseld. Maar er staan ook heel veel oude hutjes. Houten, arme hutjes. En we vragen, ja, wat is dit voor een dorpje? En dan horen we dat in afgelopen januari dit dorpje uitgebrand is. Op een gegeven moment was er iemand aan het koken. Allemaal houten huisjes. Een windvlaag naar binnen. Het huisje vat vlam. Hele dorpje uitgebrand. En wat moeten wij daar nou gaan doen? Nou, we wisten het natuurlijk wel wat we er kwamen doen, want we wilden er gaan kijken. Maar we moesten daarheen voor iets heel speciaals. Onderaan dat steile paadje staat dit prachtige gebouwtje. Het kerkje van deze Lisu-mensen, dat was ook verbrand. En waarom moesten wij nou door die hefboom heen? Wel, die Lisu-mensen die zijn al 100 jaar christen. En die leven dus in een afgesloten gebied, want de Chinese overheid die wil dus niet dat het christendom gebracht wordt. Maar deze mensen mogen, zij het met heel veel beperkingen, een kerkje hebben. En dit kerkje in dat uitgebrande dorpje is door Bonisa Zending betaald. En waar wij heel sterk aan moesten denken, is aan het volk Israël als het uit de ballingschap komt en het gaat terug. Of het volk van Juda als ze teruggaat naar Jeruzalem. En u kan dat ook lezen in de eerste hoofdstukken van Ezra. Dan moet die tempel herbouwd worden. En wat ons zo opviel is, dat dorpje is in januari afgebrand. Op 1 september van dit jaar waren wij er. En de huisjes waren nog niet herbouwd in een hele mooie stijl. Maar er was wel een kerkje. En dan denk je, deze mensen, ze leven onder hele moeilijke omstandigheden. Maar ze hechten zoveel waarde aan het evangelie. Het is hun eten en hun drinken. En daarom vinden ze het zo belangrijk dat ze een kerk hebben. En het mooie was, alle mensen van het dorpje, ongeveer 110 mensen, met de kinderen stonden al buiten. Kun je ook zien dat het een huisgemeente is, want in een huisgemeente mag je alleen maar komen als je 18 jaar bent en ouder, voor zover je in een huisgemeente mag komen. Maar hier stonden de kinderen ook. En de kerk moest geopend worden. Nou, dat wisten wij dus niet. En we werden uitgenodigd om tussen deze meisjes die daar aan de rechterkant staan plaats te nemen. Een schaal, mooie strikken, linten ertussen. En de bedoeling was dat door Boniza deze kerk geopend werd, omdat Boniza deze kerk ook betaald heeft. En dan zie je daar toch iets in terug, dat die mensen je graag iets, hun erkentelijkheid daarvoor willen laten zien. En hier zijn de linten doorgeknipt, u ziet de schade erbij liggen. En het was trouwens ook heel ontroerend, want heel dat dorpje stond buiten de kerk. En ze hebben gezamenlijk gezongen voor de kerk geopend werd. En voor we de linten door mochten knippen, moest er ook eerst gebeden worden buiten. Nou, en dan gaan we naar binnen, het kerkje. Heel eenvoudig aan de binnenkant. Vrouwen aan de linkerkant, de mannen aan de rechterkant in de kerk. En dan zit je in zo'n kerkje en er wordt gesproken en je verstaat niet alles. En dan kijk je eens even uit het raam waar je bij zit. En dan zeg je, kijk, en de regering die weet dat we een kerkje hebben. Maar ze zetten wel een soldaat bij het geopende raam om even te kijken en mee te luisteren van wat gebeurt er allemaal. En dat is altijd weer die klem die er in China op ligt. In dit gebied van de Lishus is de overheid best wel wat tolerant. Maar altijd weer, die regering kan zomaar ingrijpen. Toch luisteren de mensen aandachtig als er gesproken wordt. En aan het einde van de dienst, dan willen de predikant die hier in het midden staat, dominee Shen, onze contactpersoon, die wilde al tegen ons zeggen dat we weer weg konden gaan. Maar die man aan de rechterkant van hem, die is evangelist in deze gemeente. En die kwam samen met die man die links staat, kwam die aan. En brachten ze dit prachtige vaandel mee, waarop staat, uit dankbaarheid voor al die vrienden en vriendinnen in Nederland die ons deze kerk gegeven hebben. En die man links, dat is dan het hoofd, zeg maar, van de Lishu-kerken, van 65 kerken. En dan is het een heel mooi iets, maar ook een groot wonder, dat je kan zien dat ook in een land als China op deze manier de voortgang van het evangelie er mag zijn. En daar gaat u nog meer van zien, maar dat gaat Wilma verder laten zien. Hij zit vast.
Zo, dan gaan we verder. Ik vind het heel leuk dat ik zoveel jongens en meisjes zie. En daar had ik eigenlijk al een beetje op gehoopt. En ik dacht, we laten ook nog iets zien van een schooltje. Want jullie vinden het vast wel leuk om te zien hoe de kinderen in China naar school gaan. En of dat het veel anders is dan bij ons. Nou, we gaan in de bergen kijken. Een schooltje. En dit is dan het schoolplein buiten. Geen stenen, maar gewoon zand op de grond. En dan spelen de kinderen buiten, heel eventjes. We mogen ook in de klas kijken. Nou, wat vinden jullie ervan? Best wel een beetje anders dan bij jullie op school, denk ik, hè? Oude bankjes. En zie je dat de kinderen bijna allemaal een trainingspak aan hebben. Als je naar school gaat, dan moet je er netjes uitzien. Maar die vaders en die moeders zijn zo arm, die hebben heel weinig geld. Geen geld voor mooie kleren. En dan kunnen ze wel eens met een vrachtwagentje de stad in. En dan halen ze een heel goedkoop trainingspak. En dan hebben de kinderen toch nette kleren. Midden in de klas zit de meester. Ik wil toch heel even vertellen, al zijn we laat. Mensen die voor onderwijzer gestudeerd hebben, die hebben vaak in de stad een goed inkomen. Kunnen leuk wonen, hebben toch ook het comfort van de stad. Ze kunnen een koelkast kopen, mobiele telefoon. Je hebt alle mogelijkheden in de stad om leuke dingen te doen. Maar deze man heeft gezegd, ik weet hoe moeilijk het is in de stad om het evangelie te brengen. Want de communistische overheid wil dat echt niet hebben. Als ik nou eens heel ver de bergen neerga, dan heb ik misschien meer kans. En dat is zo gebeurd. Ze zitten echt uren van de stad af. En het probleem is hier dat lang niet alle kinderen naar school kunnen, omdat er veel te weinig schooltjes zijn. En de mensen zijn dus heel blij als er al een schooltje is en een onderwijzer die les wil geven. En zo is deze man hier begonnen. En hij is heel voorzichtig aan de kinderen begonnen uit de Bijbel te vertellen. De kinderen vonden het mooi en ze gingen het thuis ook vertellen. En de ouders die vroegen van ja, wat zijn dat dan toch voor verhalen? En ze zochten die meester eens op en ze zeiden ja, we willen er eigenlijk ook wel eens meer van weten. En zo is het gekomen dat hier een gemeente gekomen is. Een echte kerk waar zondags wel 250 mensen bij elkaar komen. De Heer heeft dat werk zo gezegend van die meester. Ze rekenen hier nog met een telraam. Wij hebben allemaal rekenmachines en computers. Nou, die zijn hier echt niet te vinden. En ze hebben een telraam. Misschien heeft iemand in de box nog wel zoiets. En ik wil eigenlijk wel eens in die boekjes kijken. Maar ze hebben geen gewone letters net als wij. Het zijn allemaal tekeningetjes. Karakters heet dat. Nou, ik begrijp er echt helemaal niks van. De kinderen zitten hier eens aan te kijken. Maar ze werken eigenlijk intussen heel erg goed door. Want ze zijn daar zo streng op school. Omdat er zeker 100 kinderen in dit gebied niet naar school kunnen, moeten de kinderen die er wel kunnen ontzettend goed hun best doen. En als je nou niet oplet of je zit te praten, dan zegt de meester een keer van, denk erom, opletten. Maar bij de tweede of de derde keer is het gewoon gebeurd. Dan zegt hij, joh, ga jij maar naar huis, je hoeft helemaal niet meer op school te komen, je let toch niet goed op. En dan mag er een ander kind op die stoel komen zitten en dan ga jij maar naar huis. En dat lijkt natuurlijk wel leuk, want dan kun je lekker spelen thuis. Maar ja, dat valt tegen, want dan moeten de kinderen thuis op het land gaan werken. En als je niet naar school kan en je kan nooit wat leren, ja, wat moet je dan later voor een beroep gaan doen? Wat moet je dan voor je brood gaan doen? In de pauze is het ook niet altijd spelen. Het is soms gewoon gymnastiek oefeningen. Zoals jullie apart een uurtje gym hebben, zo hebben deze kinderen het in de pauze. Er staat wel een brug, heel even gauw erop. En dan zo weer terug naar de les. De kinderen wonen in een heel groot gebied rond de school en die kunnen niet iedere dag naar huis. Dus morgens op maandag komen ze en dan blijven ze de hele week op school en dan gaan ze vrijdagsmiddags weer terug. Dan moeten ze natuurlijk op school eten en slapen. Nou, dan gaan we even in een slaapzaaltje kijken hoor. Een slaapzaaltje met stapelbedden. De rijstkommetjes zie je staan. Dit is een kamer waar de kinderen slapen. Dat zijn de bedden. Kunnen jullie ze tellen, jongens? Stapelbedden. 1 hier, 2, 3. 1 dwars achterin, 4, 5, 6 hier. 12 bedden. Zouden er 12 kinderen in dat zaaltje slapen? Nou, was maar waar. 4 kinderen in 1 bed. 2 met het hoofdeind. 2 met het hoofdeind, voeteneind. 48 kinderen in dit zaaltje. Nou, u ziet het wel, hele dunne stroommatras en een lattenbodem. Ja, een lattenbodem. Hele ongelijke planken. Ik denk als ze 's nachts één omdraait, dat ze alle 4 liggen te wiebelen. En dan moet je eens kijken, wat een schimmel op de muren. Het is heel vochtig. En dominee Chen, die net ook al bij Peter op de dia's gezien heeft, die heeft gevraagd van, zou de Boeniza hier kunnen helpen om toch een grotere school, of althans de school uit te breiden, dat er meer kinderen komen en meer slaapzalen. Dat er toch betere slaapgelegenheid komt voor de kinderen. Ja, en dan gaan we weer weg en je ziet de kinderen bijna denken, hè, wat zouden die mensen nou gaan doen in Nederland? Zouden ze er nou iets gaan vertellen? En zou er hulp komen? Er zijn heel veel van zulke schooltjes in de bergen waar ze zo arm zijn, waar echt geholpen moet worden. Nou, dan gaan we nog naar een ander onderwerp en daar wil ik eigenlijk iets dieper op ingaan en dat zijn de huisgemeentes. U kunt in de krant en in tijdschriften heel vaak lezen over huisgemeentes. En er is eigenlijk heel veel verschil in China in de streek of de plaats waar je woont. Hoe tolerant is de regering? We hebben net al iets van de Lieshoes gezien. Nou, die kerk mag er zijn. De Lieshoes zijn officieel christenen, dus goed, ze mogen toch niet uit het Uithaggebied. En de regering zegt, kijk, die mensen die in de bergen wonen, nou, die zijn dom, die hebben toch niks geleerd en die hebben geen invloed in het land. Laat die daar maar een beetje doen als ze christen zijn. Maar in de stad is het heel erg moeilijk. En het gaat op het platteland zo lang goed, totdat er iets fout gaat. Want zo gauw er bijvoorbeeld een opstandje komt of ontevredenheid onder de mensen, dan moet u wel denken dat de christenen de eerste zijn die de schuld krijgen. Ik ben in oktober met mevrouw Meinders van Woerden naar China geweest en toen hebben we een Miao-gemeente bezocht. En dat was voor haar de derde keer dat ze hier kwam. Ik weet niet of iemand haar kent. Ze is inmiddels 87. Ze is de schrijfster van De Vrouw met het Boek en Boniza, een kind uit Donker Afrika. En zij heeft de Boniza-zending opgericht. Nou, we gaan op stap. Een bar slecht pad. Het had al vreselijk geregend, dus we hadden eigenlijk in stilte al een gebed gedaan of dat het toch wel zo mocht zijn dat we er konden komen. Want die bergpaden zijn eigenlijk haast niet toegankelijk als het heel slecht weer is. U ziet het wel, grote plassen, maar gelukkig, we konden in het dorp komen. Er zaten wat mensen buiten, ze hadden eten voor ons klaar te maken. En voordat de kerk begint, u ziet hier rechts mevrouw Meinders, toch eerst even op de foto. De kinderen stonden al te wachten, ze wisten dat we zouden komen en ze hadden hun mooie klederdracht aan voor bijzondere gelegenheden, de Miao-klederdracht. Links ziet u dominee Chen, daar vertel ik zo nog wel even wat van. En in het midden is een ouderling. Mevrouw Meinders kent hem al heel lang. En toen zij 2 jaar naar Miao-dorp, is die ouderling een dag komen lopen door de bergen om te vragen of dat zij toch alsjeblieft ook nog weer in zijn gemeente wou komen. Ja, toen zei ze, we hebben nu echt geen tijd deze reis, maar ik hoop dat de Heer het me nog geeft dat we nog een keer terug kunnen komen. En dat is dus op deze foto's te zien. Een oud vrouwtje, ook een oude bekende, die stond ook al te wachten. Ja, en dan gaat zo de kerkdienst beginnen. De mensen komen van lieverlee de kerk binnen. Ze zijn echt door de modder komen banjeren. Die vrouw heeft kaplaarzen aan, ziet u het. Vond het wel even heel leuk om op de foto te zetten. Ja, en dan gaat de dienst beginnen. Het is ook zoals we net zagen. Aan de ene kant zitten de mannen, aan de andere kant de vrouwen en de meisjes. En er is hier een grote gemeente in dit gebied. Er wordt ook heel aandachtig geluisterd. En ze beginnen met het zingen. Ik wil er eigenlijk wat van laten horen. Ik vond het zo bijzonder mooi. Het was of dat de heiligheid van de Heer de kerk vervulde. Even kijken of dat hij doet. Ja, na het zingen gaat dominee Chen preken. Het is een dominee die heel veel meegemaakt heeft. Hij heeft 19 jaar in een strafkamp gezeten in de tijd van Mao. Daarna stond hij op de zwarte lijst, hij heeft moeten vluchten. En hij bezoekt nu de huisgemeentes in de bergen. Geeft soms voorzichtig les op bijbelscholen. En hij betekent eigenlijk heel veel voor de huisgemeentes. Hij preekte in Chinees, we konden het natuurlijk niet verstaan. En later vertelde hij, ik heb gepreekt over de tekst uit de Johannesbrief. God is liefde. Hij zegt, de mensen hebben zoveel vragen na de aardbeving. Zo verschrikkelijk veel mensen dood. ja, ze begrijpen het niet. Ze zeggen, als God liefde is, waarom heeft dit dan kunnen gebeuren? En hij legt uit in deze preek dat in de schepping er geen aardbeving was. Maar door de zondeval is ook de schepping meegetrokken naar het verderf. En het enige is het werk van de Heer Jezus wat ons kan verlossen van het verderf. Hij heeft een briefje van 100 kwai bij zich en dat pakt hij uit zijn zak en hij verfrommelt het. Hij zegt, ja, wat moet je nou met dat briefje? Hij zegt, dat is geld. Ja, hij zegt, over een jaar, wat is het nog waard? Het geld wordt misschien minder waard, je koopt er iets voor en het valt kapot. Wat heb je eraan aan dat geld? Maar de liefde van de Heer blijft eeuwig. Als je die in je hart mag hebben, dat is het allermooiste wat je maar krijgen kan. De mensen luisteren heel aandachtig. Er is echt zo'n honger naar het woord in China. Je ziet dat gewoon ook aan de gezichten. Ja, de kinderen gaan even zingen. Heel erg, ja, ik vond die foto zo schitterend. Ik had niet laten om hem te laten zien. Kinderen mogen dus niet in de kerk komen van de regering. Ook niet in de staatskerk. Onder de 18 jaar willen ze niet dat je naar de kerk gaat. Er staan hele zware boetes op. Eerder was het zelfs zo, als je gepakt werd, dat je kinderen in een staatskinderhuis geplaatst werden. Nou, dat is op dit moment niet zo. Maar het is dus best een heel risico voor de ouders. Toch zeggen ze, we willen de Heer meer gehoorzaam zijn als de overheid. En we nemen toch onze kinderen mee naar de kerk, want ze moeten ook van de Heer horen. En na de dienst wordt gevraagd aan mevrouw Meinders of dat ze nog wil spreken. En ja, dat doet ze. En ze haalt eigenlijk op wat een herinneringen er zijn nu ze hier voor de derde keer is. Ze vertelde, ik heb even wat oude foto's bijgevoegd, die heb ik van haar gekregen. De eerste keer was het ook zulk slecht weer dat ze er met de auto niet konden komen. Ze moesten met paardenkarretjes naar boven getrokken worden. En toen kwamen ze boven en toen was er nog kerk in deze schuur. Een schuurkerk zogezegd. Het dorpje ligt midden in 5 berghellingen, als u het begrijpt, te midden van 5 hellingen. En van die 5 hellingen kwamen alle mensen naar dit kerkje toe. Maar de dienst was klaar en toen ze buiten kwamen, stonden al deze mensen buiten, heel teleurgesteld. Ze zeiden, we zijn gekomen, natuurlijk door de stromende regen, en we konden niet in de kerk. Nou hebben we niks gehoord van de preek. En hoe moet dat nou? Dat was natuurlijk echt heel erg teleurstellend. Toen zei dominee Chen, weet je wat we doen? 5 berghellingen, 5 grote vellen papier pakken. Daar moeten de teksten op geschreven wat over gegaan is. Zoveel mogelijk van de preek erop geschreven. En naar iedere helling moet er 1 zo'n vel papier meegenomen. En dan moeten de mensen het daar maar voorlezen. Maar ja, u begrijpt wel, dat is natuurlijk wel goed, maar toch niet te vergelijken met een kerkdienst. Dus toen heeft Bonisa gezegd, ja, we gaan toch echt proberen of dat de mensen in Nederland geld willen geven om hier een kerkje te bouwen. Een mooier, groter kerkje waar de mensen allemaal in kunnen. En zo is dit kerkje gebouwd, waar u er net aan de binnenkant van zag. En nu kunnen alle mensen er gelukkig wel in. Er is een koor, dat is eigenlijk zo gebruikelijk in de Chinese huisgemeente, dat er ook altijd een koor zingt. Ja, voor degenen die het kennen, ze zongen in het Chinees het Halleluja-koor uit de Messiah. Dat hadden we al eens eerder gehoord op een vorige reis. Ik denk dat het daar ja, heel gebruikelijk is, maar het was heel erg mooi. En daarna zongen ze eigenlijk samen met de gemeente een lied. Misschien dat u het kent, het is in het Nederlands zo'n beetje vertaald. God zij met u, nu tot wederziens. Ze voelden eigenlijk allemaal wel aan van, we zien mevrouw Meinders niet meer terug. En zij ons niet hier op aarde. En daarom zongen ze met elkaar dit lied. En de Engelse en de Chinese vertaling vind ik, of het lied is eigenlijk mooier vind ik nog als het Nederlandse. Want er staat in, als we elkaar dan hier niet meer in dit leven zien, aan Jezus voeten, dat betekent in het gebed, en anders aan de overzijde van de rivier, daar aan Jezus voeten. Dat was heel erg ontroerend. De gemeente die zingt het ook mee. En nu zit dominee Chen hier vooraan zitten. En mevrouw Meinders vertelde later, dit lied heeft ook voor dominee Chen heel veel betekend. Hij kwam uit een rijke zakenfamilie uit Shanghai. En op een gegeven moment werd zijn moeder ziek. En toen ging ze naar een zendingsziekenhuis. En daar is hij christen geworden. Toen kwam ze terug, maar haar man en George, zoals dominee Shen heet, wilden er helemaal niks van weten. Toen moest zij op zakenreis en toen zei ze tegen haar zoon dit lied. Dus als we elkaar niet meer hier zien, dan hoop ik aan Jezus' voeten en anders aan de overzijde van de rivier. Ze is vertrokken, het vliegtuig is verongelukt. Dus George heeft zijn moeder nooit meer teruggezien hier op aarde. Toen is hij naar dat zendingsziekenhuis gegaan en toen heeft hij gevraagd van kunnen jullie me nou uitleggen wat die woorden betekenen? En dat is eigenlijk voor hem het middel geworden waardoor hij tot geloof gekomen is en ook predikant geworden is. Hij was al aan het studeren voor arts, maar daarna is hij predikant geworden. En zoals ik al zei, hij heeft ongeveer 3 jaar gepreekt, is toen 19 jaar in een strafkamp geweest. En daarna eigenlijk toch een heel opgejaagd leven gekregen. Maar wel altijd in dienst van de Heere. En hij zei, we weten het, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En als je daarna de dienst weggaat, ja, dan is dat ook best wel weer heel bijzonder allemaal. En ja, een paar moeders, mijn kleintjes, staan even te kijken. En de mensen zwaaien ons na. En dan denk je, ja, misschien zie je elkaar inderdaad hier op aarde nooit meer. En zullen we elkaar dan in de hemel zien? Het is voor ons allemaal de vraag. Nou is niet overal zo gemakkelijk voor de huisgemeentes. Beter gezegd, het is eigenlijk nergens gemakkelijk. Maar er zijn ook situaties die verschrikkelijk moeilijk zijn. Nou, nog maar een enkele foto daarvan. We waren 3 weken in China en eigenlijk ervoeren we steeds dat we heel weinig konden doen vanwege de druk van de overheid. Het was heel erg teleurstellend eigenlijk. We moesten vreselijk van dagen gewoon thuis blijven. We konden wel gaan winkelen of zo in de stad, maar geen zendingsprojecten bezoeken. Toen zijn we nog ergens anders in een huisgemeente geweest. En dat was in dit gebied. En er werd ons verteld, hier was ooit een kerk gesticht door Duitse zendelingen. Bloeiende gemeente. Maar in de tijd van Mao is die kerk echt letterlijk uit elkaar geslagen. Er is de laatste jaren wel een staatskerk gekomen. Maar er zijn ook huisgemeentes die komen bij elkaar. Maar dat moet echt diep in het geheim. Omdat de mensen er gewoon echt angst voor hebben om opgepakt te worden. Het is in dit gebied gewoon heel gevaarlijk. Nog even een foto van de tijd van Mao, dat de bijbels ook echt verbrand werden. En ik heb ook moeten beloven van de huisgemeente dat ik geen herkenbare foto's mocht laten zien. Dus we hebben ze maar een beetje bewerkt. Maar ja, dit was dus ook een samenkomst van de gemeente. En het was hier zo, het was in een zaaltje bij een bedrijf. En ja, het hek ging echt dicht. En ik weet eigenlijk niet eens waar de mensen vandaan kwamen. Want het was ook eigenlijk helemaal niet gepland dat we naar een kerkdienst daar zouden gaan. Maar ja, er was even stil overleg. En ik denk toch dat die mensen een soort netwerk hebben. Want ja, binnen de kortste keren waren er een aantal mensen uit het dorp. En ja, die zaten hier bij elkaar. Toch om uit het woord van God te horen. Het was zomaar op een doordeweekse dag. De gordijnen gingen dicht en de deuren en de ramen gingen dicht. En iemand op de uitkijk om toch te kijken of dat er echt geen politie kwam. Ja, en dat zijn ook de omstandigheden van de huisgemeentes in China. Waar het heel moeilijk kan zijn en waar echt gevaren dreigen. Want er is echt nog wel vervolging in China. Er worden echt nog voorgangers mishandeld en gevangen gezet en alles. En eigenlijk wil ik daarom ook wel heel erg vragen van wilt u er vooral aan denken uw gebed aan de vervolgde kerk. En dan willen we eindigen met een tekst uit Openbaring. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een schare die niemand tellen kon uit alle naties en geslachten en volken en talen. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed met witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden. En hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nu wilde ik het graag hierbij laten.
Dan willen we u heel hartelijk danken dat u hier was, allebei. We hebben natuurlijk een heel goed beeld gekregen van wat Bonisa doet. En dat is heel indrukwekkend en heel mooi werk ook. En ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat we daarom ook dit jaar veel willen doen voor Bonisa. Om dat ook blijvend mogelijk te maken. Ja, normaal geef je een spreker of sprekers een cadeau. We wilden wel iets meegeven, maar u zult begrijpen dat we het meeste voor onszelf willen houden. Want dat komt later naar u toe. Maar we hebben wel iets en dat zal Chanel aan u geven. Goed, dan wat u hier ook nog ziet is een hele mooie verkooptafel. Meneer Van Heiningen zal zo met ons eindigen. En dan is het ja, natuurlijk leuk dat als niet iedereen gelijk naar huis gaat, maar toch nog even bij die verkooptafel kijkt. En dat kan dan onder het genot van een wat te drinken, want in de keuken is er nog drinken te halen. Dus ik zal zeker zeggen van kijk even bij de verkooptafel. Er staat heel veel moois bij. En ook dat is ook allemaal bestemd voor ons actiedoel. Dus dat gaat mee in de hoge score die we als JV willen gaan bereiken. Dan geef ik nu het woord aan meneer Van Heijden.
Ja, wij vinden het heel fijn dat we vanavond hier konden zijn. En ik vul de woorden van Marco nog maar even aan. Wij gaan pas weg als de laatste bij de tafel weg is. Dus u hoeft het niet voor ons te doen om niet naar de verkooptafel te komen. Er is aan mij gevraagd of ik deze avond met u wil eindigen. Dus ik stel voor dat we samen gaan bidden. Heere trouwe God in de hemel. Aan het einde van deze avond mogen wij nog tot u komen in ons gebed. Om u hartelijk te danken voor alles wat u ons gegeven hebt. Heere, deze dag en ook deze avond was vol van uw goedheid en van uw trouw. Alleen wij zien het zo vaak niet, omdat we naar andere dingen kijken en niet letten op wat u doet. Wat u doet in ons eigen leven. Wat u doet over deze wereld. Heer, en wat is het dan een wonder dat u met mensen zoals wij van doen wil hebben. Wij vragen u eerbiedig, Heere, wilt u onze ogen openen, dat wij dat zien. Want dan krijgen we ook oog voor onze naasten, die vaak in een veel moeilijkere omstandigheden leven als wij zelf. We hebben daar ook iets van gezien van uw kerk in China. Wij bidden voor hen, Heere, die verdrukt worden, omdat ze u belijden. Wij bidden voor mensen die spanningen hebben, omdat ze weten dat ze zomaar opgepakt kunnen worden. Wij vragen u, Heere, wilt u aan uw kerk daar denken? En dan mag er een actie gehouden worden om de mensen in China te steunen. Dan mogen u toch ook vragen om uw zegen over die actie, of u mensen bereid wil maken om daar iets voor te doen. Of dat u ook wil geven dat alles wat gedaan wordt en het geld wat bij elkaar komt, dat dat ook op een goede plaats terecht komt. Wilt u daar zelf over waken? En wilt u geven dat wij allemaal zien dat of we nu in China wonen, of dat we in Nederland wonen, of dat we in Middelharnis wonen, dat we allemaal dat ene nodig hebben. Dat we u mogen kennen en dat we u mogen liefhebben, omdat u onszelf eerst heeft lief gehad. Heer, wij belijden al het verkeerde en het zondige, wilt u het uit genade vergeven. En wilt u bij ons zijn op het verdere van deze avond. Hoort u ons gebed in de naam van de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen.